Ik heb namens uw kerkraad de volgende afkondigingen voor u. Vanmiddag gaat om 4 uur, let u op die aangepaste aanvangstijd, om 4 uur dominee Koppelaar voor. Zondag 18 augustus om 10 uur dominee G.A. van der Brink, dat zal een doopdienst zijn, en om 16:30 kandidaat J. Comerie. In de hal van de kerk is de nieuwe nieuwsbrief beschikbaar en voor alle data geldt Deo Volente. Dan wat betreft de offeranden, de collecte in deze dienst. De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de collecte bij de uitgang is voor het onderhoud van de kerk. Tot zover de mededelingen. Verheffen wij nu onze harten tot God. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft en die zijn trouw bewaart van geslacht tot geslacht, en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Wij willen vanmorgen met elkaar, gemeente, stilstaan bij 1 Petrus 5 vers 7... waar wij de bekende woorden vinden: werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. En Petrus citeert in die woorden het Oude Testament en wel Psalm 55. En vandaar dat we ook deze dienst inzetten met deze psalm. Psalm 55 vers 13. Zo zacht als olie is zijn spreken, maar spies nog zwaard kan scherper steken. Mijn ziel, God zal u onderhouden. Werp uw zorgen op den Heer. Na de lezing van de heilige wet van de Heere zingen wij Psalm 25 vers 4. Zere goedheid kent geen palen, God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Het vierde vers van Psalm 25. Stellen wij ons nu onder de tucht en de belofte van de heilige wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden, zeggend: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hem dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, niet zinloos gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus heeft ons dit in een hoofdsom geleerd. Gij zult de Heere uw God liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de gehele wet en de profeten. Amen. Wij openen vanmorgen het woord van God in het Nieuwe Testament en beginnen met elkaar te lezen in 1 Petrus 4 vanaf het 12e vers en lezen met elkaar door tot en met 1 Petrus 5 het 11e vers. De lezing uit het woord van God, 1 Petrus 4 vanaf vers 12 tot en met 1 Petrus 5 het 11e vers. Geliefden, houd u niet vreemd over de hitte van de verdrukking onder u, die u geschiet tot verzoeking, alsof u iets vreemds overkwam. Maar gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, alzo verblijdt u, opdat ge ook in de openbaring van zijn heerlijkheid u moogt verblijden en verheugen. Indien gij gesmaad wordt om de naam van Christus, zo zijt ge zalig. Want de geest van de heerlijkheid en de geest van God rust op u. Wat hen aangaat, hij wordt wel gelasterd. Maar wat u aangaat, hij wordt verheerlijkt. Maar dat niemand van u lijden als een doodslager, of dief, of kwaaddoener, of als een die zich met eens anders doen bemoeit. Maar indien iemand lijdt als een christen, die schamen zich niet, maar verheerlijken God in deze delen. Want het is de tijd dat het oordeel begint van het huis van God. En indien het eerst van ons begint, welke zal het einde zijn van degene die het evangelie Gods ongehoorzaam zijn? En indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en zondaar verschijnen? Zo dan ook die lijden naar de wil van God, dat zij hun zielen hem als de getrouwe schepper bevelen met weldoen. De ouderlingen die onder u zijn, vermaan ik, die een mede-ouderling en getuige van het lijden van Christus ben en deelachtig der heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Wijd de kudde van God die onder u is, hebbende opzicht daarover, niet uit bedwang maar gewillig, nog om vuil gewin, maar met een volvaardig gemoed. Nog als heerschappij voerende over het erfdeel des Heren, maar als voorbeelden van de kudde geworden zijnde. En als de overste herder verschenen zal zijn, zo zult gij de onverwelkelijke kroon van de heerlijkheid behalen. En desgelijks gij jongeren, wees de ouden onderdanig, en wees allen elkaar onderdanig, wees met de ootmoedigheid bekleed. Want God weerstaat de hoovaardige, maar de nederige geeft hij genade. Vernedert u dan onder de krachtige hand van God, omdat hij u verhoge te zijne tijd. Werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Wees nuchter en waakt, want uw tegenpartij de duivel gaat om als een briesende leeuw zoekende wie hij zou mogen verslinden. De welke weerstaat, vastzijnde in het geloof, wetende dat hetzelfde lijden aan uw broederschap die in de wereld is volbracht wordt. De God nu van alle genade, die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, nadat wij een weinig tijd zullen geleden hebben, dezelfde volmaken, bevestigen, versterken en funderen u lieden. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Laten wij nu samen bidden. Heere, wij danken u dat wij vanmorgen in deze eredienst, een vlak voor de bediening van het woord, uw woord, ons mogen en kunnen richten tot u. Heere, als wij dat doen in gebed, bidden wij u daarom ook direct. Geef ons richting naar u. Doe ons als gemeente jong en oud verstaan en begrijpen wie u bent in uw heiligheid vanmorgen, in uw volkomenheid, in uw genade, in uw liefde. En doe ons buigen voor wie u bent. Heere, dank dat wij mogen bidden. Dat we niet het hoogste punt van Rotterdam, Kralingse Veer, moeten opzoeken en met een megafoon ons trachten verstaanbaar te maken, zodat er iets van ons ille menselijke stemmetje uw grote hemel bereikt. Maar dat u zo groot bent, dat u ons kleine mensen terwijl wij normaal spreken, ons hoort en dat niet alleen. Maar dat u achter de woorden precies weet wat er in ons hart speelt. Dat u vanmorgen de zachtste zucht en de diepste dip van ons leven kent en hoort. En als wij dan hebben aangekondigd, heren, dat we vanmorgen met elkaar stil willen staan bij die overbekende Bijbeltekst. Werp al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Dan is het goed mogelijk, heren, dat er mensen in de kerk waren. Misschien wel een jongen, misschien wel een jonge vrouw. Of een oudere weduwe. Die zich daar zo in herkende. Althans, in die bekommernissen dan. O God, als wij op wat voor manier dan ook zijn vastgelopen in ons leven. Tegen onszelf, tegen andere mensen of zelfs tegen u zijn opgelopen. Omdat we uw weg niet begrijpen. O God, geef dan dat wij in de bediening van het woord u zullen zien voor het eerst of opnieuw in de levende werkelijkheid van de prediking. En dat het onderwijs vanuit uw woord, hoewel dat vanmorgen pittig zal zijn, confronterend en corrigerend, dat wij ervoor zullen buigen en vooral ook de bevrijding ervan zullen ervaren, dat het werpen van bekommernis alleen kan als wij waar geloof hebben in u en krediet hebben bij u vanwege uw genade. En dat wij als een kind, niet meer en niet minder als een kind, leren vertrouwen. En dat de weg die u gaat en de zorgen die u toeschikt en het lijden wat u geeft bedoeld zijn tot opbouw van het geloof. En heren, wij belijden u dat wij als mensen voor en na ontvangen genade daar niet zomaar voor buigen. En zelfs niet na een indrukwekkende preek. Maar dat wij dat alleen doen als u met uw Heilige Geest ons bij uw woord brengt. En door de Heilige Geest uw woord zo bij ons brengt, in ons brengt. En dat wij ons gaan bekeren van een verkeerde, zondige weg. Dat onze gedachten ook in het leven van het geloof, onze gedachten over wat heiligmaking is, onze gedachten over wat het lijden van Christus nu precies betekent, dat die gedachten worden geheiligd en gelouterd en omgedraaid. Dat we niet meer vanuit een plataards perspectief denken, maar dat we ons leven als kinderen van u, o Vader, in het licht van de komende Godstad mogen zien. In het licht van de nieuwe aarde. In het licht van de gerechtigheid. Die straks, o Heer Jezus Christus, bij uw wederkomst meekomt. Waar geen zonde meer zal zijn. En waar we zullen verstaan. Ten diepste en ten volle zullen verstaan. Wat voor een vreugde het was om te lijden achter Christus aan. En heren, dan bidden wij u tot slot ook voor hen. En geef dat we er als voorganger, als ambtsdragers links en rechts, als gemeenteleden nooit aan zullen wennen dat die mensen ook in de kerk zitten. Maar geef, heren, dat zij die u niet kennen en hier vanmorgen uit sleur, uit gewoonte of zelfs met tegenzin onder het woord verkeren, dat ze de schrik van hun leven zullen krijgen. In het besef dat als u terugkomt, Heer Jezus, vandaag, u geen redder, maar alleen een rechter zal zijn. En dat dan onze grootste bekommernis nooit meer weggeworpen kan worden. En geef dan, heren, dat het de grootste zorg wordt voor hen om in deze dienst, terwijl Jezus Christus gepreekt wordt en de Heilige Geest door de bediening van het woord op ons aankomt, naar ons hart denkt, ons overtuigt, dat we door de knieën gaan, buigen en werpen. Niet alsof ons leven ervan afhangt, maar omdat ons leven ervan afhangt. En dat we die immense last van een ongeredde ziel werpen op u met het gebed. Heere, vergeef mij zonde. Maak mij een kind van u. Laat mij opnieuw geboren worden. Vandaag nog, Heere. Zo leggen wij deze gebeden, onze vragen en onze dank voor wie u bent, in Christus naam aan uw genadetroon. Uit genade. Amen. Gemeente, u mag nu uw gave voor de Heere en zijn dienst gaan geven in de u genoemde collecte. En wij gaan met elkaar zingen het 3e en het 20e vers van Psalm 37. Psalm 37, vers 3 en vers 20. zoals gezegd is het zevende vers van 1 Petrus 5, de tekst waar we in de preek bij stil willen staan. En die tekst is ook direct het thema van de preek. Werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Wat een mooie tekst van Petrus, vindt u niet? Werpt al, kan het breder? Werpt al uw bekommernis op hem, want hij, God, zorgt voor u. Mooie tekst. Zo bemoedigend. U heeft die tekst wellicht wel eens ontvangen per kaart van een medebroeder of zuster toen u in zwaar weer verkeerde. Of zelf die tekst geschreven op een ter bemoediging kaart, weet u wel. Maar gemeente, jongelui, is dat echt zo? Vinden wij dit echt een mooie tekst? Anders gezegd, vinden wij dit altijd een bemoedigende tekst? Even op scherp gemeente en met eerbied gesproken, maar wordt er niet vaker met deze tekst gesmeten dan dat er daadwerkelijk zorgen op de Heere worden geworpen? Ja, de woorden zijn diep en waar, is Gods eigen woord, geïnspireerd door de Heilige Geest. Maar om ze in de praktijk te brengen, dat is allerminst vanzelfsprekend, gemeente. Je zult vanmorgen maar in de kerk zitten in een donker dal van depressieve gevoelens. De hemel lijkt van koper, zou Wijle Okkerjager zeggen, en daarom alles op aarde lood om oud ijzer. En dan hoor je dat je werpen moet, die zorgen die je hebt, waar je nauwelijks grip op kunt krijgen. Laat staan dat je ze beetpakt en van je afwerpt op God. Op God. En niet ze voor zijn voeten werpt, maar op zijn hart mikt. Dat gaat niet vanzelf, gemeente. Als je zorgen hebt die je zo bezighouden, om ze te laten bij God. Misschien werpen we nog wel. Maar om ze dan bij God te laten. Hoe vaak gebeurt het niet dat we na het amen van een moeizaam gebed denken: Ik heb het geprobeerd, Heer. Ik heb het echt geprobeerd. Ik heb mijn zorgen bij u gebracht. Maar na het amen voelt het nog steeds hetzelfde. De last lijkt niet minder zwaar. En de pijn is nog even erg. Misschien dat we van binnen zelfs boos geworden zijn op mensen die op het verkeerde moment met deze tekst aankwamen. Goed bedoeld, maar slecht getimed, weet u wel. Zo simpel kan het dan klinken. Dan kan Gods woord op een manier gebracht worden zoals die vrienden van Job dat deden. Van dan staat het toch, hè, en het is wat u mee moet maken. Zoals pas een jonge vrouw tegen mij zei. Dat mensen tegen haar zeiden: loop je daar nou nog steeds mee, meid? Je moet het nou toch wel na een paar jaar leren loslaten, hoor. En weet je wat er zo mooi in het woord staat? Werp nou al die zorgen maar op de Heere, want hij zorgt voor je. Daar. En weg was diegene die haar eigen man nog wel had. Dat het zo afstandelijk op ons overkomt en zo kil dat je jezelf afvraagt: hebben mensen werkelijk wel door wat ik meemaak? En dat het, als het heel diep gaat, dat je ook afvraagt: Heere, ik werp wel, maar ik kom niet verder. Ik sjouw er steeds maar mee rond. Heere, waar, wat zit er nu toch mis in mijn leven dat ik het niet kan loslaten? En dat we vanmorgen allemaal wel aanvoelen dat er feitelijk en geestelijk niets mis is met die oproep van Petrus. Dat je zeker niet wil zeggen dat het onwaar is, maar dat je aan de andere kant zo eenzaam kunt voelen vanuit die druk die er vanuit de tekst op je afkomt. Want ja, je zult maar geen zorgen kunnen werpen. Je zult vanmorgen maar één groot punt in je leven hebben van bekommernis. En dan hoor je van Petrus dat je werpen moet en je kunt het niet. Ja, dan zal ik wel geen echt geloof hebben. En dan zul je maar mensen tegenkomen die een groots getuigenis geven. Dat je denkt, zie je wel, ik heb dat helemaal niet en ik ken dat helemaal niet. Ja, gemeente, ik zet het misschien wat zwaar en somber in. Maar niet zonder reden, omdat dit wel heel vaak de praktijk is in het pastoraat. Want mensen die moeite hebben met die hele hoge teksten, ze zijn zo bemoedigend, ja. Maar niet als we struikelen om ze in de praktijk te brengen. En misschien is er wel een jongere in de kerk die denkt van ja, is het eigenlijk ook niet een beetje te hoog? Petrus. Het is wel Petrus die het schrijft. Is Petrus niet een beetje boven zijn niveau aan het spreken? Nota bene Petrus. Jazeker, soms stond hij op een toppunt. Dan ben je jaloers op hem. Maar dan kelderde die weer. Ups en downs. Petrus, weet je wel wat je zegt? Dat huis van Caiaphas, daar stond je. Er was een dienstmeisje. Die maakten het je moeilijk. En wat zei je toen? Ik ben voor niets vervaard. Ik ben niet bang. Ik zal niet vrezen. Ik werp al mijn bekommernis op de Heere. Praat jij maar, meisje. Nee. Hij verloochende zijn meester. Hoe kan het dan, gemeente, dat Petrus dit toch zo goed kan zeggen voor een ander, omdat hij het zelf wel degelijk heeft geleerd? Echt wel. Als er één is geweest die geen glad en gestroomlijnd leven en geloofsleven had, is het Petrus wel. Hij weet wat het is om zelf zorgen te hebben. En hij weet ook wat het is om daarbij gruwelijk tegen andere mensen op te lopen, of tegen jezelf op te lopen, of tegen het ongeloof, tegen je hoogmoed. Hij weet wat het is om gezift te worden op de zee van de Satan. En misschien wel juist, gemeente, juist omdat Petrus daar in dat huis van Caiaphas onderuit ging. En juist omdat hij, hoewel hij het probeerde op weg naar zijn meester over het water, toch halverwege door het water zakte. Juist daarom weet hij als geen ander dat zorgen werpen op de Heere en ze ook daar laten geen trucje is wat je zomaar even leert vanuit een boekje, maar dat dat een geestelijke activiteit is die je leert, let wel, op je knieën. Hoe kom ik daarbij? Of beter gezegd, hoe komt Petrus daarbij? Hoe komt hij nou bij deze tekst? Nou, dat zien we in het verband waarin vers 6 en 7 staan. Want vers 7 is, jongens en meisjes, misschien heb je ook wel, dat is al heel fijn hè, dat je nog een opa en oma mag hebben. Misschien zijn er ook wel jongens en meisjes van wie de opa en oma al overleden is, maar ik mag nog één opa en één oma hebben van mijn moeders kant. En mijn oma die heeft nogal van die wandteksten aan de wand hangen. Soms met een bijbeltekst erop of soms met zo'n prachtige spreuk erop. Nou, deze tekst kom je ook nogal eens tegen, ingelijst aan de wand. Alleen is altijd een beetje jammer dat dan alleen deze tekst erop staat. Alleen vers 7. Want, ik zei het al, we letten op het verband. Vers 7, daar zit een lijst omheen. Maar niet, zoals misschien bij jouw oma, een hele mooie van houtsnijwerk, waar je eigenlijk meer naar de lijst kijkt dan naar de tekst. Of een mooie lijst van goud. Nee, de lijst Het lijstje om de tekst waar we vanmorgen bij stilstaan, vers 7, is een lijst van prikkeldraad. Nou, als je dat vastpakt, dan... Au! Een lijst van prikkeldraad. Een lijst van lijden. Daarom zijn we ook begonnen in hoofdstuk 4. Dat is de grote context, ik kom daar zo nog even op terug. Maar kijk eens naar het voorgaande vers, gemeente. Vers 6. En ik vind het echt jammer dat ik tot nu toe geen Nederlandse vertaling heb kunnen vinden van 1 Petrus 5. Die dat laat zien, maar in het Grieks is onze tekst vers 7 een bijzin bij vers 6. En dan begrijpt u misschien waarom ik zei, deze tekst kun je alleen waarmaken op je knieën. Want wat staat er in vers 6? En laten we dan vers 7 erbij nemen. Dan zal ik het zo voorlezen zoals het er wat meer letterlijk vertaald in het Grieks staat. Vernedert u dan onder de krachtige hand van God, opdat hij u verhoge te zijne tijd, al uw bekommernis werpende op hem. Want hij zorgt voor u. Dus terwijl je werpt, buig je. Vernederend onder de krachtige hand van God en tegelijkertijd zo werpen. Werpen in een gebogen houding. Onder Gods krachtige hand. Vers 7 hoort bij vers 6. Dat zag ik de samenvatting van de preek, jongens en meisjes. Vers 7 hoort bij vers 6. Dat klinkt een beetje technisch, maar dat is heel geestelijk. Het is niet zomaar even een lesje in het Grieks, gemeente. Dit is voor mij althans ook een les in lijden. Een les in Gods leiding. Met het leven in het leven van de gelovigen. Je zorgen werpen op de Heere is alleen effectief als je voor hem buigt. Werpen op God en jezelf vernederen onder zijn krachtige hand. Dat hoort bij elkaar. En dan is het van belang dat we ook met onszelf, met elkaar afvragen. Waar doelt Paulus nou op met die bekommernissen? In het gebed heb ik al iets genoemd. En aan het begin van de preek heb ik in algemene zin al iets geschetst van waar mensen mee te maken kunnen hebben. Maar het is altijd goed en terecht dat we ons de vraag stellen, wat bedoelt Petrus hier nu precies? Wat is de context waarin hij deze dingen schrijft? Nou, dan is het goed om te weten, en wellicht weet u dat, dat Petrus zijn brief schrijft aan jonge christenen die tot geloof zijn gekomen vanuit het heidendom. Ja, en jongens en meisjes, wie tot geloof komt, wie wedergeboren wordt, die maakt een radicale omkeer. Hè? Zo radicaal, dat het leven in het oude leventje bijna niet meer mogelijk is. Dat maken deze jonge christenen mee. Ze zijn tot geloof gekomen, ze zijn Jezus gaan volgen, ze doen niet meer mee met de meute. En dat roept haat op. Vanuit de cultuur waar ze vandaan komen. Vanuit hun vriendenkring, vanuit de werkkring. Ze worden zelfs voor de rechter gesleept. En ik weet het. Het christendom was in de tijd dat deze brief geschreven werd nog niet verboden. En er vonden nog niet daadwerkelijk de christenvervolgingen plaats zoals we dat wel kennen, hè, vanuit de kerkgeschiedenis. Brandstapels en leeuwen enzovoort, vreselijk. Maar het is wel de periode vlak voorafgaand aan die christenvervolgingen. En hier en daar vond wel eens een mishandeling plaats, maar het meeste geweld wat op christenen werd uitgeoefend was toch wel verbaal geweld. En verbaal geweld, verbaal jongens en meisjes, dat betekent iemand pijn doen met woorden. En laten we ons daar niet in vergissen, gemeente. Ik hoop het niet, maar ik weet het eigenlijk zeker dat er vanmorgen mensen in de kerk zijn die zeggen ja. Je kunt ook met woorden iemand misbruiken. Je kunt ook met woorden iemand doden. En het meest pijnlijke is dat als dat mensen zijn die je zo goed kent. Waarvan je het niet verwacht had. In dat conflict zitten de lezers van Petrus. Vanwege hun geloof worden ze gelasterd. En daar hebben ze verdriet over. Ze kunnen dat lijden wat ze meemaken niet plaatsen. Dat lijden om Christus wil, hè, waarvan Petrus al had gezegd: wees nou niet te verbaasd als dat over je komt. Want wie Christus volgt, zal lijden meemaken. Zal gelasterd worden, zal gehaat worden. En dan niet, en dat is een hele belangrijke correctie, gemeente. En dan niet omdat wij het uitlokken. Want deze thematiek van het gehaat worden om Christus wil, wordt nogal eens door eigen gereide christenen aangegrepen om te zeggen: ja, dan heb je zelf een niet zo'n fijn karakter, of je bent je te buiten gegaan en een iets minder fijne uitdrukking over een ander, en dan wordt de relatie verstoord en dan wordt er gezegd: ja, de Heer Jezus heeft het al gezegd, ze hebben mij gehaat, ze zullen u ook haten. Nee, zegt Petrus, niet dat ze jullie haten omdat je een dief bent, of dat je je met een andermans doen bemoeit. Niet dat ze je gaan haten vanwege een zondige daad, nee. Dat die haat wordt opgeroepen door je prille, pure christen zijn. Omdat je zoveel op de Heer Jezus lijkt. Gemeente, ik weet niet hoe het u vergaat, maar als dat ons leven is, hebben we misschien nog wel meer te lijden in de kerk dan erbuiten. En dat maakt het wel heel confronterend en concreet voor morgen. Misschien hebt u dat ook wel meegemaakt in de familie. Dat je uitkomt voor het feit dat je er een van de Heer Jezus bent. In alle eenvoud gezegd. En dat je dat niet alleen zegt, maar dat andere mensen ook merken op een verjaardagsbijeenkomst. Natuurlijk, we mogen het over heel veel mooie, interessante dingen van het leven en van het aardse leven hebben. Maar als je dan eens door wil vragen: hoe zit dat nou, joh, met jouw ziel en met je toekomst en met Jezus, dan is het in één keer een heel stuk minder gezellig. Of dat er zelfs een heel stuk antipathie komt. Je kunt dan wel denken dat je nou hersteld geworden bent, maar, en dat het allemaal een beetje makkelijker gaat. Maar denk maar niet dat jij het al hebt, hoor. Dan moet je eerst. Jij bent veel te snel naar Jezus gegaan. Zomaar wat voorbeelden uit de praktijk van mijn eigen kring van mensen en mijn eigen leven. En dat je je afvraagt: Heer, ik ben u gaan volgen en ik begrijp het niet meer. Nou wil ik getuigen van u, nou wil ik christen zijn. En het enige wat ik lijk mee te maken is tegenslag en mensen die me teleurstellen en mensen die me niet begrijpen. En ik wil graag het geloof delen en uitdragen, maar ik krijg alleen maar meer weerstand. Misschien hebt u dat ook wel hier in Rotterdam. Dat je wat doorgeeft. Dat je laat zien hoe heerlijk het is dat je de Heere kent en dat je met Christus leeft. En dat je wel eens probeert uit te leggen: joh, die tegenslag die ik meemaak, daarvan leer ik van mijn vader dat het niet bedoeld is om mij het leven hier zuur te maken, maar om mijn oog te vestigen op dat eeuwige leven wat ik al heb, omdat ik God ken. Maar dat leven wat straks in alle volmaaktheid aanbreekt op de nieuwe aarde. Nou gemeente, dat is de context waarin Petrus hier deze tekst schrijft. Werpt al die bekommernissen op hem. Al die pijn die je ervaart vanwege het lijden van Christus, werp ze op God. Werp het lijden niet weg. Nee. Nee, dat hoort erbij. Maar alle pijn die je daarover hebt, werp het op God. En als dit dus de bekommernissen zijn waar Petrus over schrijft, laster enzovoort, begrijpen we ook, jongens en meisjes, waarom Petrus heeft gedacht aan Psalm 55. Misschien vond je dat net wel een beetje vreemd. Waar gaat dat over? Zo zacht als olie is zijn spreken, hebben we gezongen, maar spies nog zwaard kan scherpen steken. steken met de mond, met de tong. Laster. David maakt het in Psalm 55 mee. Hij klaagt daar bij God: Heere, die goddelozen om me heen. En dan niet omdat hij erboven staat, maar omdat die goddelozen zijn Heere pijn doen. En dat ze het leven met de Heere zo moeilijk maken. Dan klaagt hij ze met hun mond, ze plegen bedrog. En dan klinkt daar ook in Psalm 55, te midden van die context van laster, vanwege de naam van God enzovoort, vanwege het volgen van de weg van de Heer, klinkt daar ineens: werp dan uw zorg op de Heer. Vers 23 in de onbereinde psalm. En hij zal u onderhouden. Hij zal in eeuwigheid niet toelaten dat de rechtvaardige wankelen. Met andere woorden, Petrus zegt tegen die jonge christenen: weet je, David had daar ook mee te stellen. Wees niet al te verbaasd, denk aan hoofdstuk 4. Wees niet al te verbaasd dat dit jullie overkomt, dit hoort erbij. Dit is niet nieuw. Smaad en laster vanwege mensen die Christus niet kennen en die niet willen buigen voor Christus. En dat je daarom moeilijk maken, dat hoort erbij. Lijden vanwege je leven met God. En dan zegt hij iets in hoofdstuk 4, waar als je dat op je in laat werken, je bijna van schrikt. Dan zegt Petrus niet: als je die hitte van de verdrukking nu over je komt, hè, vers 12 van hoofdstuk 4, als die hitte nou over je komt, probeer dan maar met veel gebed en veel bekommernis werpen Gods weg te gaan, struikelend en strompelend. Nee, dat willen wij er vaak pastoraal gezien van maken, om een beetje begrip bij de mensen op te krijgen en erkenning te geven. Maar Petrus zegt: als je dat overkomt, dat je midden in de beproeving zit, in de hitte van de verdrukking, verheug je. Wees er blij mee. Zijn wij die taal niet wat kwijtgeraakt, gemeente? Zijn wij de theologie van het lijden in Europa niet kwijt? En nogmaals, niet dat we als kerk zo ons moeten gaan gedragen, zoals zo vaak gebeurt met dat vingertje wijzen, dat we de haat van de wereld oproepen. Niet dat we als kerk met de zonde meedoen en daarom de haat oproepen. Vanwege het misbruik, het seksueel misbruik, wat niet alleen in de Rooms-Katholieke Kerk, maar ook in de gereformeerde gezindheid helaas plaatsvindt. Niet zo aanleiding geven dat mensen de neus ophalen voor Christen en Christus. Maar zijn wij echt concreet radicaal christengemeente? Dat is voor mij een beschamende, ontdekkende vraag. In de omgeving waar je staat, hoe komt het toch dat mensen ons altijd zo aardig vinden? Althans, laat ik voor mezelf spreken. Ben ik wel zo radicaal van Christus? Of probeer ik het nog een beetje te boucheren en te zeggen van: joh, ja, dat is jouw mening. Je denkt er iets anders over, hè? En ja, voor mij voelt het zo fijn. Of beseffen we dat is er één die nog niet van Christus is, die heeft een ziel die verloren gaat als het einde aanbreekt. En dat je daarom lastig prikt en doorprikt en doorvraagt en zegt: joh, nog een keer, laten we eens een wandeling gaan maken. Ik heb je wat te vertellen van mijn God en Vader en van zijn lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. En weet je, in mijn Bijbel staat dat we niet in het oneindige niets komen. En dat we niet alleen maar naar Luilekkerland gaan, waar alle mensen beloond worden omdat ze voor de goede doelen hebben gecollecteerd. Maar dat er hemel en een hel is. En wat een zegen dan, gemeente, als die gesprekken goed gaan. En dat die door de Heere gezegend worden. Maar tegelijkertijd Eigenlijk is deze tekst, werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u, misschien wel juist een bemoedigende tekst voor mensen die in dat krachtenveld staan. En meemaken dat God hun getuigenis gebruikt, jazeker. Maar daarnaast ook direct de haat. Misschien wel aan de lijve ervaren. Ik hoorde van broeder Baaijense, ouderling uit Apeldoorn, van het prachtige werk in Kerkrade. Evangelisatie werkt daar. Enerzijds zie je dat de Heere werkt krachtig. Dat kleine kinderen hun ouders voorgaan in het getuigenis over en van Christus. En dan kom je zo blij als een kind naar buiten. Dat de Heere zo krachtig heeft gewerkt. En dan staat er iemand op het balkon te schreeuwen. Gaan jullie alsjeblieft weg. Jullie zijn een stel criminelen. Kinderen onder de 18 vertellen dat ze zondaren zijn. Ben je wel wijs? En dan is dat nog maar een vreemde die dat tegen je zegt. Maar daar waar Christus present wordt gesteld, is er het buigen voor hem, maar is er ook altijd de verharding. En als je daar nu onder lijdt, misschien wel in je eigen opvoeding, dat je zegt, ja, ik voed geen heidentjes op. Dat zijn gedoopte kinderen en het wil niet. Het wil er niet in. Dan zo gauw ik het persoonlijke gesprek aanga. En dat kan ook zijn dat je dat als kinderen met je ouders doet. Omgekeerd. Maar zo gauw ik het gesprek over deze dingen aanga. Het doet me zo verdriet. Er staat de wagen stil. En dan word ik gemeden en dan komen ze niet meer. Begrijpt u, gemeente? Die zorgen werpen op de Heere. Zorgen die te maken hebben met dat wat je meemaakt achter de Heere Jezus aan in het lijden. Dat kan echt alleen als je bukt onder zijn krachtige hand. En weet, God doet het altijd goed. Als je dat zegt, gemeente, dan ben je door heel veel stadia heen gegaan. God doet het altijd goed. Dat zeg je als je heel klein onder zijn krachtige hand gebogen ligt. En als je dan in het Grieks gaat onderzoeken wat Petrus daar nu exact mee bedoelt, hè, als het gaat over dat vernederen, dan zijn daar best heel veel treffende lijnen te ontdekken, gemeente. Dat zal ik niet uitgeput doen, maar toch even kort. Ook voor de jongelui, wat is dat nou precies, dat vernederen? Hè? Want dat vernederen klinkt toch een beetje, ja, wat zal ik zeggen, negatief. Je vernederen. Ja, even wachten. Want om dat nu goed te begrijpen, moeten we even vers 5 erbij betrekken. 1 Petrus 5, vers 5. Daar gebruikt Paulus namelijk hetzelfde woord in het Grieks. Dat zien wij niet, althans niet in mijn Statenvertaling. Ik weet niet of er ook zijn die een andere vertaling voor zich hebben, maar Petrus gebruikt in vers 5 hetzelfde grondwoord voor vernederen ook. Alleen is het daar vertaald met ootmoed of ootmoedigheid. Lees maar mee. Wees allen elkaar onderdanig, wees met de ootmoedigheid bekleed. Hetzelfde woord. Wees bekleed met de gezindheid om jezelf te vernederen. Want, let erop. God weerstaat degene die niet buigen, de hoovaardigen. Maar die nederigen, hetzelfde woord, die geeft hij genade. Genade om te zeggen, wat God doet, is goed. En dan begrijpt u wel, als Petrus in vers 5 aan het woord is, heeft hij het niet over het gebed, maar heeft hij het over het dienen van elkaar. Hè? Daar zijn we mee begonnen in hoofdstuk 5. Over hoe de ouderlingen zich te gedragen hebben en de jongeren in de gemeente enzovoort enzovoort. Niet boven elkaar gaan staan, niet heersen, maar elkaar dienen. Hoe dan? Omgord. En dan gebruikt Petrus weer een woord omgorden. Dat wordt gebruikt voor een slaaf om zijn werkschort, zou ik willen zeggen, zijn dienstschort aan te doen. Dat is ook weer zo mooi. Dienen. Elkaar dienen in de gemeente met de ootmoedigheid. Wel, zo is het dus ook hier in vers 6 en 7. Werpen op God terwijl je je de ootmoed aandoet. Buigt onder zijn krachtige hand. Hoe begrijpelijk het ook is, gemeente. En hoewel ook de Heer Jezus Christus het uitgeroepen heeft, waarom, waarom? Niet alleen het waarom naar de hemel schreeuwen en het God voor de voeten werpen. Maar ook zo buigen dat u ook als Christus bidt. Vader, dat wel hè. Gemeente, als we dat niet vanuit het hart over de lippen krijgen, Vader, dan is dat gebed wat daarna volgt niet mogelijk. Alleen als ik Vader vertrouw, als ik Vader ken door het ware geloof, Vader, indien het mogelijk is. Jazeker, dat mogen we vragen, gemeente. Indien het mogelijk is, alstublieft, mag het anders gaan. Maar, en dat laatste zinnetje maak je alleen mee als je op je knieën ligt. Niet mijn wil, maar de uwe. Gemeente, wat sta je dan hoog? Als je zo laag leert komen. Die laagte van de ootmoed onder de krachtige hand van Vader. Niet van een toornend boeman. Maar Vader, die voor- en tegenspoed geeft in het leven van zijn kinderen. Als je die laagte bereikt. Dat is elke keer een hoogtepunt in het leven van het geloof. Je klein maken. Onder Gods krachtige hand. Mooie tekst, hè, gemeente. Ja. Door het geloof. In de diepte. Want wie zich niet wil buigen voor God, vertilt zich aan deze tekst. En dan nog iets, gemeente. Let erop, Petrus zegt hier dus niet dat God zijn kinderen vernedert door hen lijden op te leggen. Zo wordt het wel vaak gezien. De Heere legt lijden op en dan moeten we ons vernederen. Nee. Ja, de Heere kan wel kastijden. Hij laat ook zijn kinderen na ontvangen genade zien dat zondigen een prijs heeft. Maar dat is Petrus' punt hier niet. Petrus wil niet zeggen dat Gods machtige hand de gelovigen plat slaat door hen lijden op te leggen. Nee, zijn punt is dat de Heere lijden en zorg geeft om zijn kinderen juist te verhogen. God vernedert niet. Dat is hier niet de context. God verhoogt door het lijden. Wie vernedert zich? Dat is de gelovige. Die mag in die weg van het lijden ootmoed leren. En wie wordt als een kind? Wie buigt voor de weg van Vader? En wie iets van het lijden begrijpt? Die wordt door Gods zielsgraag op zijn voeten gezet. Verhoogd. Het is de omgekeerde wereld. Niet... En dat komt mij ook zo gemakkelijk over de lippen. Vergis u niet, gemeente. Niet, waarom moet mij dit nou overkomen? Nee, wees niet bevreemd. Als de hitte van de verdrukking er is, alsof u iets vreemds overkwam. God geeft het lijden aan zijn kinderen niet om ze te verstoten, maar om ze te verhogen. In de diepte van het lijden wil hij ze niet vernederen. Hij verhoogt ze. Vernederen is de taak van de gelovige zelf. In het lijden je klein maken, je ootmoedig maken. En zo geholpen, terwijl je die krachtige hand van Vader boven je ziet, geholpen door hem, terwijl je schuilt onder zijn krachtige hand. Samen met hem, die zorgen weggooit. Zoals papa een kind helpt. Als die na 10 keer uiteindelijk toch zegt: papa heeft gelijk. 10 keer zelf proberen die fietsband op te pompen en 10 keer niet gelukt. Papa heeft al 10 keer gezegd, zal ik helpen? Nee, ik zelf doen. En dan komt hij uiteindelijk als kind bij papa. Papa, wilt u mij helpen? Ja. En nu we het over die kinderen hebben, die verhouding vader en kind. Het trof mij bij de voorbereiding tijdens de woordstudie dat de Heere Jezus zelf ook dat woordje vernederen gebruikt. In een hele mooie, aansprekende, bijzondere context in Matthäus 18, vers 3 en 4. Wat zegt de Heere Jezus dan? Voorwaar zeg ik u, indien gij u niet verandert en wordt gelijk de kinderkens, zo zult gij in het koninkrijk van de hemelen geen zins ingaan. Maar zo wie dan zichzelf zal, komt het woord, vernederen gelijk dit kinderke. Terwijl de Heer Jezus dat zegt, staat er blijkbaar een klein jongetje of een klein meisje vlakbij. Daar wijst de Heer Jezus naar. Als wij ons niet vernederen gelijk dat meisje, gemeente, hiervoor in de kerk, kun je in het koninkrijk van God niet ingaan. Met andere woorden, wie niet wordt als een kind, onder de krachtige hand van Abba, zal ook niet werpen. Misschien nog wel werpen, maar die zal niet raak werpen. Dat is wat Petrus ons hier wil leren. Ik maakte dat pas mee. Iemand die precies in zo'n situatie zat waar ik u net het een en ander van schetste. Door eigen, bloedeigen mensen, familieleden, gelasterd. Vanwege de keuze om het kruis van Christus te gaan dragen. Dat een bloedeigen vader tegen zijn jongen zegt: als jij niet op je knieën terugkomt om te zeggen en te belijden dat je de ware kerk verlaten hebt, kom je er bij mij niet meer in. En wat zei toen die zoon tegen zijn bloedeigen vader? Pa, ik ga het vanavond allemaal tegen vader zeggen. Toen werden de bekommernissen geworpen, gemeente. Ik zal het wel tegen vader zeggen. Buigen onder Gods krachtige hand. Oh, wat doet dat zeer. Als je dat meemaakt. Tegelijkertijd. Hij zorgt voor mij. Terwijl je buigt, mag je werpen. Dus niet, wat is er nu mis? Wat heeft God tegen mij? Waarom moet ik dit nu juist meemaken? Gemeente, hoe vaak zien gelovigen ook vandaag niet het lijden als ballast? Als een teken van Gods ongenade. Net zoals die discipelen die bij de Heer Jezus kwamen. Ja, ouders met een zoon die blind geboren was. Nou, die mannen die zijn er direct klaar mee. Dat is pastoraat van de koude grond. Heer Jezus, er zijn maar eigenlijk maar twee opties. Heeft hij nou gezondigd of zijn ouders? Wat zegt de Heer Jezus dan? Precies. Dit is geen teken van Gods ongenade. Nee. Opdat de werken, grote werken van God, in die bekommernissen van die jongen geopenbaard worden. God had hem lijden gegeven. Hele andere vorm van lijden. Maar het gaat even om het principe. En in dat lijden is God zo genadig dat hij met zijn leven en zijn genezing één groot getuigenis wordt van wie Jezus is. Zo draait het ook bij Petrus om het lijden als teken van Gods bemoeienis. En daar zal iedere gelovige in delen, in meerdere of mindere mate, onder het kruis. Niets anders. Juist de nederigen geeft hij genade. Mooie tekst, gemeente, ja. Maar op de knieën. En dat, brengt mij bij een hele praktische toepassing. We zijn de preek begonnen met te zeggen, we hebben deze tekst misschien wel eens op een wenskaart gezet. In tijden van zorg of smart. En dat is goed. En misschien dat we er in het vervolg ook vers 6 bij kunnen zetten. Maar mits dat we dat doen, vraag je je af, hoe zou dat overkomen? Vernedert u onder de krachtige hand van God? Begrijpt u? Wij denken dan vaak, dat kun je niet zeggen tegen iemand. Je vernedert onder de krachtige hand van God. Het is net alsof ik denk dat die iemand slecht is. Nee, dat is een bemoediging. Als je iemand toeschrijft die de Here kent, want dat is dan hier het punt, hè. Dit is een gelovig werpen. En ook als je het iemand toewenst die de Here niet kent, besef dan wat u los kunt maken. Laat deze tekst ook geen eigen leven gaan leiden. Dan is het ook niet vreemd als we het aan mensen toewensen dat ze zeggen, ja, dat klinkt zo makkelijk. Nee, dat is het niet. Het is wel eenvoudig, maar op de wijze van het kind die papa niet altijd begrijpt. Maar die 100% weet wat vader doet, is wel goed. Daar mogen we best eens bij stilstaan als we teksten uit het woord aan elkaar toewensen. Wat is de context? Kan iemand het aan om deze tekst in de praktijk te brengen? Hoe zal het overkomen? Is er misschien meer nodig? Meer nazorg. Want wie geen genade kent, gemeente, wie geen kind van Abba is, kan ook niet werpen zoals Petrus hier het voorhaalt. Dan kan zo'n tekst wel een shock-effect hebben en zeggen, ja, maar die kan ik helemaal niet. En dat het uiteindelijk daar toe leidt dat mensen gaan roepen tot God, Heere, geef mij uw genade, maar dat begrijpt u. We moeten ook niet de teksten vanuit het woord gaan indelen van dat is een tekst voor een gelovige en dat voor een ongelovige. Zo zwart-wit is het niet bedoeld. Maar pastoraal. Want er wordt wel eens gezegd, toch? Ieder huisje heeft zijn kruisje. Maar is dat zo? Ieder huis heeft tegenslag. En als God het niet verhoedt, komt bij ieder huis een keer de begrafenisauto voorrijden. En in ieder huis kan het bericht binnenkomen dat er een ernstige ziekte is geconstateerd. Maar een kruis, dat legt God toch alleen zijn kinderen op. Het is niet zo algemeen van, ja, het zijn geen mensen die het je aandoen. Nee, dat heb ik van vader gekregen. Dus niet in algemene zin, ja, iedereen heeft tegenslag, dus nee. Het kruis legt God, het kruis van het lijden, legt God alleen zijn kinderen op. Daarom kun je ook niet altijd zomaar direct in elke specifieke situatie zeggen van, nou, iemand is ziek geworden, dus ja, natuurlijk, alles komt uit Gods hand. Maar het vraagt om doordenking en doorvragen bij de mensen. Hoe zie je dit? Ken je de Heer? Ken je de Heer niet? Wat zegt het woord daarover? Gewoon even heel praktisch gemeen. Petrus wil hier zeggen, als je het kruis van het lijden draagt en je de pijn van dat ruw houten kruis in je vlees voelt prikken, werp dan dat kruis niet af. Werp dat kruis niet op God. Geef hem niet terug wat hij in liefde gegeven heeft. Maar alle pijn, alle zoute tranen, werp die bij de Here. Zo kun je dragen. Zo kun je het lijden door. En zo gezien, gemeente, heeft onze tekst ook een keerzijde. Aangrijpen. Wie niet buigt voor deze werkwijze van de Here, werpt te vergeefs. God weerstaat de hoogmoedige. Hoeveel je ook werpt, treft geen doel. Zorgen waar het kaartje van mijn hoogmoed nog aan hangt, komen ongeopend terug. Die zorgen bereiken de Here niet. Niet als ik probeer te overleven door het zorgenwerpen los te zien van de gemeenschap aan het lijden van Christus. Niet als ik me blijf verbazen over zorg en tegenslag in mijn leven. Gemeente, dan sta ik echt te hoog. Ja, maar zegt er iemand, maar hoe mik ik dan op de juiste manier op God? Hoe zorg ik er nu voor dat al mijn zorgen God een zorg zijn? door te mikken op zijn hart, gemeente. En hoe doe je dat? Laat ik het voor morgen zo zeggen. Mikken op het vaderhart van God als kind kan alleen als je het kruis van Christus in het vizier hebt. Want als ik Jezus Christus aan het kruis zie, kijk ik God in zijn hart. Jongens, stel je dat voor, hè? Golgotha, één hand met die lange roestige spijker aan de dwarsbalk. Andere hand van de Heere Jezus eraan. En dan die paal met een misselijkmakend gekraak in een gat in de grond. Daar hangt hij. En hij heeft geroepen: mijn God, waarom verlaat gij mij? Daar zijn bekommernissen geworpen, gemeente. Ongekend. Nee, dat is niet waar. In die bekommernissen van Jezus Christus waren alle bekommernissen gekend en erkend van al Gods kinderen. In die 3 uur durende duisternis, in dat ongekende, in die ongekende Godverlatenheid waarin Hij geworpen heeft, zijn al de bekommernissen meegenomen, zodat wij in de grootste smarten nimmer meer van Hem verlaten zouden zijn. Gemeente, als je via Jezus Christus aan het kruis God in zijn vaderhart kijkt, hè? Dan gooi je al je bekommernissen erachteraan, echt waar. Dat kan niet anders. Want wat zie ik in het vaderhart van God? Vergeving, genezing, liefde, genade. Wat een vreugde is het dan toch om te mogen werpen. Werp al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u. We zouden ook kunnen vertalen: want u gaat Hem ter harte. Nou, over dat hart hebben we het nu, gemeente. Zoveel goedheid is er in dat hart, ja. Via het kruis van Christus weet ik, ik ben een kind van Abba en ik ga Hem helemaal om Christus wil ter harte. Te midden van het lijden, de verdrukkingen. Werpen, niet op goed geluk, maar in een waar geloof, het geloof van een kind. Want wat vader doet, is goed. Dan eindig ik, jongens en meisjes, speciaal voor jullie, met dat verhaal wat ik las van een vader. Ik zeg het er even bij, dat was in de jaren 70, zo'n poosje geleden, want die vader had een zilveren sigarettendoos gekregen. En toen was het wat meer gewoon dat vaders binnen rookten. Überhaupt was het meer gewoon dat vaders rookten. En hij was daar heel trots op, zo'n prachtige sigarettendoos, helemaal van zilver had hij gekregen. Hij poetste hem steeds mooi en glimmend en zo. Totdat hij een keer thuis kwam uit zijn werk en hij schrikt en hij wordt ook gelijk boos, want er heeft iemand in zijn sigarettendoos gekrast. En hij roept: wie heeft dat gedaan? Papa was echt boos. En zijn zoontje zat op de bank en die werd nog kleiner dan hij al was. En er ging zijn vinger omhoog. Ikke. Ga jij maar naar boven. Toen ging zijn zoontje naar boven. En zoals zo vaak was mama er meteen bij. Met, ik zal bijna zeggen dat aangeboren vrouwelijke, om heel wijs is naar haar man te kijken en te zeggen: joh, is dat nou wel handig? Een beetje rustig. Want zij had al iets gezien wat hij niet gezien had. En wat had zij gezien? Dat er niet zomaar wat in die sigarettendoos gekrast was. Nee, toen papa goed ging kijken. Het was wel een beetje onhandig gebeurd. Wat stond erin? Lieve papa, ik hou van u. Stond er niet bij, maar ik weet zeker, gemeente, ik denk dat die vader nog nooit zo snel boven is geweest. Die had wat uit te leggen. uitleggen aan zijn zoontje. En hoe doe je dat? Goed, dat is even wat anders. Maar dat hij niet begrepen had dat zijn zoontje zijn liefde nou juist door dat krassen wilde laten zien. Gemeente, als wij in het leven van het geloof de krassen van het kruis dragen, zijn we wellicht geneigd om te zeggen: waarom moest mij dat overkomen? Petrus zegt: verneder je onder de krachtige, liefhebbende, vormende, kruistrekkende hand van Vader. Want zo zorgt hij. En hij zegt daarin: niet mijn kind, ik zal je eens plat slaan. Mijn kind, ik zal je eens kastijden. Mijn kind, ik zal je eens... Nee, ik ga je verhogen. Ik ga je helpen om al die bekommernis over dat krassen van het kruis op mij te werpen. Maar het kruis mag je houden. Want mijn genade is genoeg. Amen. Wij gaan in antwoord op de preek met elkaar zingen het 9e vers van Psalm 34. God is het verbroken hart, het verbrijzeld en bedrukt gemoed, te alle tijd nabij en goed in tegenheid en smart. Laten we samen danken en bidden. Vader, Zoon, Heilige Geest, drie-enige God, wij danken u voor wie u bent en voor wat u gaf in uw woord, in uw Zoon. En wij bidden u om de zegen over de prediking van vanmorgen. Geef ons goede nagesprekken. Geef moed om ook de openheid te zoeken met elkaar als man en vrouw, als ouders en kinderen. En geef zodat wij op deze van u gegeven rustdag in alle rust en openheid de schatten van uw woord zullen overdenken en vertalen naar elkaar en naar elkaars omstandigheden. We danken u, Heere, dat wij ook in deze dienst de rust hebben gekregen om met elkaar het geheimenis van het zorgen werpen te overdenken. Vergeeft u onze zonden in onze gedachten, ook in deze dienst, en geef dat dat wat er bij ons vandaan tussen zat geen sta in de weg voor onszelf zal zijn. Voor u is het geen sta in de weg, Heere. Breek daar doorheen. En geef ook dat als de preek eerder bevreemding dan herkenning heeft opgeroepen, dat door de Heilige Geest wij het Petrus mogen nazeggen, buigend, getuigend en juichend. Ja, ik werp ook mij zorgen op de Heere, want Hij zorgt ook voor mij. Maak dat de preek zo persoonlijk mag landen en vruchten zal voortbrengen. We bidden u voor deze gemeente. Geef dat in alle verbanden uw zegen ervaren mag worden. Ook als dat een zegen blijkt te zijn door ongekende en diepe wegen. Heere, laat ook hier ter plaatse uw gemeente gebouwd worden in het allerheiligst geloof. Achter de voleinder van dat geloof aan, de Heer Jezus Christus. Geef dan dat alle last die zomaar omringt mag worden afgelegd en de loopbaan van het geloof gelopen worden. Wij bidden u, Heere, voor de dominee van de Brink, zijn vrouw, zijn kinderen. Geef dat in de bediening ook hij door de Heilige Geest een landman mag zijn die ruimschoots zaait. En hoewel altijd de oogst ons niet zomaar direct voor ogen komt, geef dat die oogst er veel mag zijn. Tot eer van u. Geef dat zo ook persoonlijk in het leven van de pastorie zich gekend en gezegend mogen weten door uw vaderhand. Weest u nabij. We bidden u voor de kerkenraad. Wilt u ook de mannen gedenken in alle werk die er alweer aan zit te komen. Geef dat ze dat werk niet alleen op hun schouders laden, maar dat ze dat in hun hart mee mogen dragen. En dat ze vanuit het hart dienen mogen zoals Christus dat deed. Heer, wij bidden u voor de gemeente. Wees u nabij. In tijden van bekommernissen en zorg. En geef dat bij alle levensvragen die er kunnen zijn, wij zullen leren buigen door genade voor wie u bent. Een vader voor uw kinderen, maar ook een vader voor alle schepselen. De vader die heeft gezegd bij de doop, ja heeft gezegd. En geef dan, Heere, dat ook in deze gemeente velen die doop mogen beantwoorden met dat persoonlijke ja-woord. Ja, Heere, u bent niet alleen krachtens het verbond en de schepping, maar ook door het geloof, mijn hemelse vader. Wij vragen u, Heere, wilt u met ons meegaan naar onze huizen? Brengt u ons veilig daar waar we verwacht worden? En ook als we niet verwacht worden, geef dat dan in de eenzaamheid u niet zal ontbreken, zodat de eenzaamheid doorbroken wordt en we kennelijk mogen weten en geloven. De Heere is met mij. We bidden u voor ons koningshuis. Wilt u ook bij de nieuwe koning nabij zijn, zijn vrouw, de kinderen? Heren, wij vragen dat zo gemakkelijk. Wilt u nabij zijn? Maar dat bent u. Wij bidden u ook vaak, wilt u het leven van die en die leiden? Maar heren, u leidt het leven. Maar geef dan dat ook Willem-Alexander en Maxima en de kinderen dat gaan zien. Dat ze zien dat het leven door u, de koning van het heelal, wordt geregeerd. Dat ze gaan zien dat u nabij bent. Geef zo dat ook in het koningshuis, in alle verbanden. de vlag van de genade mag prijken. Die schittert in eenvoud. Vanwege het kruis van Christus. We denken aan het werk van de zending in ons eigen land, maar ook overal daarbuiten. Heren, daar waar wij onze wenkbrauwen fronsen en wellicht vertwijfeld om ons heen kijken, waar moeten we beginnen? En als erop wordt vastgelopen, geef dan. En dat het getuigenis van Petrus moet maar geven. En dat daar waar uw naam, o Heer Jezus Christus, centraal wordt gesteld. Er mensen zullen komen, ja zeker, van heinde en ver uit het heidendom. Tegelijkertijd zullen er ook zijn die zich afzetten. En Heere, dat is aan u. Gode zij dank wel. U wilt dat geen mens verloren gaat. En op die geopenbaarde wil van u mogen we varen. Ook op het zendingsveld. Geef dat er velen tot geloof zullen komen. En dat het werk wat door velen gedaan wordt ook gezegend wordt. Zo leggen wij al deze vragen en onze dank voor u neer, Heere. In de wetenschap dat wij het niet verdiend hebben. Maar daarom besluiten wij ons gebed in de naam van Jezus. Die alles heeft verdiend en volbracht. Amen. Zingen wij tot slot het vierde vers van Psalm 56. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Verheffen wij onze harten tot God wanneer wij vragen om zijn zegen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij al de eer. Amen.